We gaan een gedeelte lezen uit de Bijbel. Efeze 1, van 1 tot 14 gaan we lezen. Efeze 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Opdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons immers voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, niet in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Want in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend te maken. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zodat wat in de hemel, als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent u ook, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. Dan geef ik nu graag het woord aan onze broeder Jack. God zegen.
Broeders en zusters, goede avond allemaal. Het is een voorrecht om bij elkaar te zijn. En het is ook voor mij een voorrecht om hier te zijn en met jullie de Efezebrief dit seizoen te behandelen. Het is deze zomer 17 jaar geleden dat ik tot geloof en bekering ben gekomen. En daar heeft de Heer de Romeinenbrief voor gebruikt. En de eerste brief die ik daarna bestudeerde was de Efezebrief. Dus dat is, hij is in mijn Bijbel allerlei kleurtjes gegeven. Dus ik ben er helemaal doorheen gegaan en dan is het wel mooi dat je vanavond er weer doorheen mag gaan. En het is zo'n kostbare brief. Het is een hele bemoedigende brief. Er kunnen moeilijke tijden in ons leven zijn en er zijn er ook onder ons die dat meemaken. En als je ziet wat er allemaal in deze wereld gebeurt en wat er op ons afkomt, dan is het zo belangrijk om te weten wie je in de Heer Jezus Christus bent. En wat onze geestelijke rijkdom is. Zodat je ook vaststaat in alles wat over ons heen komt. En dat je de vreugde en de blijdschap in de Heer mag bewaren. Daaruit mag leven. En om die rijkdom steeds meer te ontdekken wil God zijn woord gebruiken. En heel bijzonder de Efezebrief. Broeder Basti heeft de eerste 14 versen gelezen. Daar willen we het vanavond bij laten. Maar daar hebben we genoeg stof om met elkaar over na te denken. Ik wil de eerste twee versen nog een keer met u lezen. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Dat is eigenlijk het begin, de aanhef van Paulus' brief die hij schreef aan de Efeziërs. En om even een beeld te schetsen van deze brief, een samenvatting te geven, en dat weten de meesten van u denk ik wel. De eerste drie hoofdstukken van deze brief gaan over onze positie in de Heer Jezus. Wie zijn wij nou in Christus? Wat betekent het nou dat we tot geloof zijn gekomen, tot wedergeboorte zijn gekomen? Dat zijn de eerste drie hoofdstukken. Dus dat gaat meer over de theorie. En de laatste drie hoofdstukken, dat gaat meer over de praktijk van ons leven. Als we dan zo gezegend zijn, wandel dan ook als gezegende mensen. En ik denk dat die twee heel nauw aan elkaar verbonden zijn. Het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Dus we kunnen niet alleen zeggen dat we gezegend zijn in en door de Heer Jezus Christus. Nee, we worden ook opgeroepen tot een nieuwe levenswandel. Want als onze levens niet veranderd zijn, wat heeft het dan te zeggen dat we gezegend zijn? Het feit dat we gezegende mensen zijn, moet dus vroeg of laat openbaar worden. En daarin mogen we groeien. Bas die gaf net even een opmerking over dat lied, hè? Nog nooit zoveel als nu, en dan moesten we u zingen, maar dat was ik niet helemaal met hem eens. Kijk, als wij groeien in kennis en genade van de Heer Jezus, dan mogen wij ook groeien in de liefde, toch? Ik ben nu 13 jaar getrouwd, maar ik hou nu meer van mijn vrouw dan toen wij verkering hadden, toch? Dus we zijn gegroeid. Ik hoop dat, hè? Maar u begrijpt wat ik bedoel, dus je kan zeker wel heel veel van de Heer Jezus op dit moment houden. Waarom? Omdat je gegroeid bent in kennis en genade van Hem. En naar de mate dat je iemand dieper en beter leert kennen, geef je je eigen gemakkelijker aan die persoon over. Maar verdiept ook de liefde. Wordt ook sterker. Dus ik begrijp uiteraard wat Bas bedoelde, maar ik vond het toch wel even mooi om deze opmerking te maken. Omdat ik geloof dat we juist ook door het onderwijs van deze brief mogen groeien in de kennis en genade van de Heer Jezus. Want Hij is de centrale persoon van deze brief. Nou, dat eerste vers, daarin worden heel specifiek genoemd de heiligen en de gelovigen in Christus die in Efeze zijn. Nou, in bepaalde handschriften ontbreekt dat eerste vers. Dus er wordt wel getwijfeld door sommige uitleggers of deze brief wel of enkel en alleen aan Efeze is geschreven. Waarschijnlijk was het een soort van rondzendbrief, doorzendbrief naar verschillende gemeenten, onder andere naar Efeze. Maar dat doet er niet toe. Efeze heeft deze brief in ieder geval geschreven. En in deze brief staat heel fundamenteel onderwijs. Wat ook belangrijk is, is om op te merken dat deze gemeente geweldig door de Heer is gezegend. Je leest over deze gemeente in het boek Handelingen. Ze zijn tot grote hoogte gestegen. Maar het is dezelfde gemeente als die we tegenkomen in het boek Openbaring. En daar zie je dat ze de eerste liefde hadden verlaten. Het was een gemeente die leerstellig zuiver was, maar die eerste liefde hadden verlaten. En ik geloof dat dat de hoogste kwaliteit liefde was. Dus je kan leerstellig zuiver zijn, denken te zijn, maar als ons hart niet is vervuld met de liefde van de Heer Jezus, dan zegt de verheerlijkte Christus alsnog bekeer je. Dat gaat allemaal over deze gemeente. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Het is een geweldige brief. De Heer heeft geweldig gewerkt in deze gemeente, maar er is ook in deze gemeente een periode aangebroken dat de liefde verkeelde. En als één kenmerk, als één iets een kenmerk van de eindtijd is, dan is het dat de liefde van velen zal verkillen. Dus als we de rijkdom van de Efezebrief tot ons gaan nemen, dan is het belangrijk dat we bij die rijkdom blijven en dat we eruit blijven leven. Totdat we sterven of dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. Dat is belangrijk, want Efeze leert dus ook dat er achteruitgang kan zijn. Nou, hoe Paulus begint vind ik al heel indrukwekkend, want hij zegt: ik, Paulus, ben een apostel van Jezus Christus. En het is belangrijk om tegen elkaar te zeggen. Apostel, hier kan je dat woord ook vertalen met gezant of gezondene. Hij is dus een gezondene van de Heer Jezus Christus. En daar staat een woord dat betekent hij is een boodschapper in de autoriteit van een koning. Daar werd dat woord ook voor gebruikt. Nou, dat is niet mis. En daarom moeten we dat woord ook heel serieus nemen. Ik was pas ergens in een jeugddienst, daar werd ik aangekondigd. En nou gaat dat even niet om mij, begrijp me goed. Maar daar mocht ik een boodschap doorgeven. En toen zei iemand, hij zal zo dadelijk een praatje houden. Maar dan merk je al, dan ga je het evangelie doorgeven, de Bijbel openen. Dat wordt dan een praatje genoemd. En nou durf ik niet in de schaduw van Paulus te staan, maar wat ik ermee wil zeggen is dit. Hij is een gezant van de Heer Jezus Christus. Hij komt in de autoriteit van Hem. En daarom moeten we op het puntje van de stoel gaan zitten en zeggen met Samuel: spreek, Heere, Want uw dienstknecht, uw dienstmaagd hoort. Het is geen menselijk woord. Het is een woord van God. Paulus schreef in de autoriteit van de Heer Jezus. En dat is niet overbodig om vandaag in de christelijke gemeente te zeggen. Prediken is proclameren. Verkondigen. He, in betoon van geest en van kracht. Dat is belangrijk. Dan gebeurt er wat. Dat geloof ik echt. Maar als we verhaaltjes gaan houden. Als we het woord prediken. Dan gebeuren er absoluut wonderen. Ook vandaag. En daarom vind ik dat belangrijk hoe hij begint. Een gezant van Christus. Hij komt in zijn autoriteit. En aan wie is die brief geschreven? Aan de gelovigen en de heiligen. Dat is ook belangrijk. Dus dat waren mensen die tot wedergeboorte en bekering waren gekomen. Mensen die geheiligd waren. Met andere woorden apart gezet waren voor de toewijding aan de Heer. En dan kom ik ook op een belangrijk punt hiermee. Want het is dus een brief, als we heel eerlijk zijn, geschreven aan gelovigen. Dus ik ga vanavond geen bekeringsboodschap brengen. Geen enkele avond. Want deze brief is geschreven aan hen die de Heer Jezus hadden leren kennen. En die mochten opgroeien in kennis en genade van hem. Later, daar kom ik nog wel op terug, spreekt Paulus over het toerusten tot dienstbetoon. Geweldig iets, dat was eigenlijk zijn kerntaak. Nou, toerusten, dat deed hij diegene die de Heer Jezus hadden leren kennen. Dus als u vanavond de Heer Jezus niet kent, ja, dan heb ik niet zoveel woorden voor u, voor jou. Dan dit, bekeer je en geloof het evangelie. En dan kan ik verder. Want het is geschreven aan de gelovigen en de heiligen. En daarmee kom ik ook op dit punt. Ik merk dat in veel kerken het vaak niet verder komt dan een bekeringsboodschap. En in sommige kerken hebben ze het de ene week wel en de andere week zijn ze het alweer kwijt. Dus zij groeien niet. Het worden geen volwassen christenen. Ze blijven bij de grondbeginselen. Maar hier staat, Paulus is gezonden, een gezondene van Christus Jezus, door de wil van God. En hij schrijft aan gelovigen, aan heiligen. En dat is denk ik vandaag wel belangrijk, juist in de eindtijd. Dat we niet alleen voor onbekeerden spreken. Nee, maar dat we de gemeente toerusten. Dat zij een brandend hart blijven houden. Dat ze aangespoord worden, vermaand worden, bemoedigd en opgebouwd. Nou, dat zit allemaal in die eerste verse. En dan komt hij bij die groet. En dat is zo geweldig. Hij heeft het over genade en over vrede. Nou ja, genade is eigenlijk de samenvatting van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is de inhoud van wat genade is. Genade is onverdiende gunst. En daarmee groet hij de gemeente met het complete werk van Christus Jezus. En hij groet hen ook met vrede. Shalom. Nou ja, vrede zou je kunnen zeggen, dat is de afwezigheid van oorlog. Maar het woord shalom betekent veel meer. Het woordje shalom betekent welbevinden. Dus hij spreekt de gemeente de genade, hij zegent ze, hij groet ze met de genade van de Heer Jezus. Nou, daar zit alles in wat we nodig hebben om het even degelijk uit te drukken, om welgetroost te leven. En eenmaal zalig te sterven. Daar heb je genade voor nodig. Maar die vrede, die shalom, die hebben we ook nodig. Die wil hij eigenlijk overdragen. Die gunt hij ze van harte. Dat welbevinden, dat het ons goed gaat. Naar geest, ziel en lichaam. En nu moet u even bladeren naar Efeze 6. Want dat is wel interessant. Paulus die begint met genade. En waar denk je dat hij mee eindigt? Hij eindigt er ook mee. Dat is zo bijzonder, vers 24 van hoofdstuk 6. Hij groet dus, genade zij u en vrede. Nou, wat wil je nog meer? En hij sluit ook af met, de genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. En wat zeggen we dan? Amen. Hè? Dat is mooi. Dus dat leven van die Efeziërs, dat ligt vast. Dat ligt besloten tussen genade. Het is enkel genade, van begin tot eind. En zij willen dan ook alleen maar in die genade roemen. Dat wil zeggen, in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Daarin ligt alles. En als het goed is, herken je dat ook in ons leven. In je leven, in uw leven. Waar is het begonnen? Met de genade van God heilbrengend verschenen. En hoe zal ik hier straks mijn ogen sluiten? Met rust en vrede in maart. Door diezelfde genade. En waardoor leef ik vandaag? Door de stormen van het leven. Door aanvechting en beproeving heen. Ik leef vanuit diezelfde genade. In de genade, in de persoon en het werk van Christus Jezus ligt alles. En daarom is het belangrijk dat wij persoonlijk en ook als christelijke gemeente bij die genade blijven. Handelingen 11. Barnabas die in Antiochië komt. Hij vermaande hen om met één voornemen des harten, met een onverdeeld hart, bij de Here te blijven. Nou, dat is de boodschap eigenlijk. Samenvattend van de brief. En daarvoor rust hij ze toe tot dienstbetoon. Nou, dan gaan we naar de versen 3 tot en met 14. Want Paulus neemt ons mee in lofprijzing. En ik heb hiervan genoten. Indrukwekkend. En ik hoop dat je fris blijft, ondanks dat de warmte hier behoorlijk is. Maar ik zou zeggen met Petrus Spanje in. Want Paulus wil ons meenemen. En het lijkt erop alsof hij wil zeggen, ik weet waar je doorheen gaat. Ik weet dat velen van jullie misschien ook wel twijfelachtig zijn, maar ik wil je gaan bemoedigen vanuit wie je in Christus mag zijn. En vers 3, daar gebruikt hij een aantal bijzondere woorden. Hij spreekt daarover het woord gezegend, over zegen en zegenen. Daar beginnen we even mee. Want wat betekent dat nou? Wij gebruiken dat heel woord best wel vaak, hè? Als we bidden of als we zingen misschien wel. Wat betekent het nou om te zegenen? Nou, ik ga er een paar dingen van zeggen. Als eerste dit. Het betekent iets goeds zeggen van iemand of over iemand. Iemand prijzen. Iemand complimenteren. Maar wat betekent het als de Heere ons zegent? En dat heeft hij gedaan, toch? Ja, dat heeft hij gedaan. Wat betekent dat? Nou, als God ons zegent, als de Heer ons zegent, dan wil dat zeggen, de Heer biedt ons, ik las dit en dan vond ik het wel mooi, de Heer biedt ons het geschenk van zijn aanwezigheid aan. Nou, dat klopt, want hij heeft zijn Zoon weggeschonken. Hij heeft de hemel leeggeschonken. Daarmee heeft hij ons bijzonder gezegend. We zijn gezegend in de geliefde. Dus hij biedt ons het geschenk van zijn aanwezigheid aan. En nu kom ik op een stukje wat misschien nieuw voor u klinkt. En misschien denkt u wel zo, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Maar we moeten even blijven luisteren, want wat leren we nu hier? Nou, Paulus leert dat wij als gelovigen op onze beurt ook de Heer kunnen zegenen. Je zal zeggen, wat gaan we nu krijgen op de Bijbel open avonden? Nou, laat me het uitleggen. 1 Johannes 4 vers 19 hoef je niet op te zoeken hoor. Maar daar staat, wij hebben de Heer Jezus lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daar zie je een wederkerigheid. Als je Efeze 1 vers 3 leest, dan kan je daarvan zeggen, wij zegenen de Heer, omdat hij ons gezegend heeft. Je ziet dus ook daarin een wederkerigheid. Nou, u moet dit onthouden. De Bijbel is een Joods boek. Alle boeken. En voor de Joden is het heel gewoon om Yahweh, de eeuwige, te zegenen. Dat zijn wij niet zo gewend. Als wij bidden, misschien kinderen, dan leren wij hen te bidden. Heere, zegen dit eten om Jezus wil. Amen. Zo gebruiken wij vaak het woord zegen. Maar wat bidt een Jood? Nou, die bidt als volgt, dat is veel krachtiger. Die zegt, gezegend zijt gij voor eeuwig onze God, koning van de wereld, die het brood uit de aarde doet opkomen. Vind ik toch krachtiger. Gezegend bent u. Dat hè. We hebben heerlijk brood voor ons. En zeggen, Heere, zegen deze. Ik zeg niet dat die mag, maar het gaat even om het verschil dat je het ziet. Paulus, de schrijver, was een ras echte Jood. Die wist wat bidden was hoor. Echt. En dit leert hij ons vanavond. In het Hebreeuws staat er voor het woordje zegen, het woordje barach. En dat betekent God groot maken. Nou, wat zie je in heel veel vertalingen die wij lezen, we hebben hier vanavond ook verschillende vertalingen, wordt dat woord zegenen niet als zegenen vertaald. Maar welk woord gebruiken wij, denkt u? Loven, prijzen. Dat wordt daarvoor gebruikt. Maar dat is ten diepste vanuit de grondtaal het woord zegenen. God groot maken. Gezegend zijt u. Nou, daar wordt de Vader blij van hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Dan geef je hem alle eer en glorie voor dat wat hij geschonken heeft. En als wij dus, om een voorbeeld te noemen, kan je vanavond nalezen. Psalm 103 is zo'n voorbeeld. Hè, vers 1 en 2. Dat kent u misschien wel uit uw hoofd. Maar lees dat maar na. Nou, dat is zo'n voorbeeld waar dat op die manier vertaald is. Waar de Heer gezegend wordt om wie hij is. Nou, als wij de Heer zegenen, dan wil dat zeggen, we spreken goed over hem. We prijzen hem. We complimenteren hem. Ja, het is nog dieper dit. We verklaren de Heer tot de bron van zegen. En bieden hem onze aanwezigheid aan. Heer, we willen u hulde brengen. U aanbidden. U prijzen. Om wie u bent. Want u bent de bron van zegen. Zie je die wederkerigheid? We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij zegent ons en wederkerig mogen wij hem prijzen, goed van hem spreken. Mag ik eens vragen, wanneer heeft u voor het laatst de Heer gezegend, geprezen? Wanneer? Vandaag nog? Dat is een goede zaak. En weet je, dat was voor mij nieuw. Maar dan moeten wij leren. We vragen zoveel van hem. Maar wat kunnen we veel leren van de Joodse mensen? Hoe ze de eeuwige, de plek geven die hij toekomt. Geprezen zijt u, Allerhoogste. Mooi. Nou, dan gaan we een stapje verder. Nu zijn de zegeningen die de Heer ons heeft gegeven, en ook dat is niet overbodig om vandaag te noemen, allereerst geestelijk, wordt hier gezegd. Dus de zegeningen die wij van de Heer ontvangen, zijn geestelijk. Dat betekent dat die staan tegenover het aardse, tegenover fysieke zegeningen. Zijn die er niet in het leven van een christen? Jazeker wel. Er zijn ook aardse zegeningen waar we van mogen genieten. Maar er zijn heel veel christenen die geestelijk heel rijk zijn. Maar naar de mens gesproken, hè, volgens aardse maatstaven, niet bijzonder rijk. Maar hun geestelijke rijkdom, die is daar. Omdat ze verbonden zijn met de Heer Jezus. Ze zijn gezegend in de geliefde. Dus als het gaat om zegeningen, dan gaat het er niet om dat een christen een heel groot huis bewoont. Al kan het wel zo zijn. Het gaat er niet om dat een christen een heel hoog banksaldo heeft. Al ben ik wel blij met christenen die dat wel hebben. Wij leven als gezin van giften. En ik ben blij met christelijke ondernemers. Die zeggen, jouw werk willen we steunen. We zien dat de Heer er doorheen werkt. Dus ik ben daar blij mee. Hè? Maar we moeten goed onthouden dat als we de Bijbel goed bestuderen en ook de kerkgeschiedenis, dan waren de meeste godsmannen, godsvrouwen niet rijk. Stonden niet in hoog aanzien. Waren ze daarom niet rijk? Jawel, maar geestelijk waren ze rijk. Ze waren gezegend met geestelijke zegen. Enkelvoud staat hier, hè? Zelf denk ik dat het in enkelvoud staat omdat het om een persoon gaat. Wij zijn gezegend met een persoon. We hebben één cadeau ontvangen. Ik heb het net al aangehaald. God heeft de hemel leeg geschonken in de persoon van de Heer Jezus. En uit hem vloeien verschillende zegeningen voort. Maar we zijn gezegend met één persoon. Die heeft ons rijk gemaakt. Hij die arm wilde worden. Ons rijk te maken. Dus de geestelijke rijkdom van een christen, die staat niet bij de Rabobank, maar die is verbonden aan een persoon. Die gezegd heeft, ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. En die ook gezegd heeft, zie ik kom spoedig. In hem ligt mijn geestelijke rijkdom vast. Broeders en zusters, wees daarover verblijd. Waarom? Nou, die rijkdom is niet afhankelijk van een economische crisis. Niemand kan daar iets van afdoen. Ook niet aan toevoegen, maar het hoeft ook niet. In hem hebben we de volheid. En dat is zo mooi. En de rijkdom van een christen die kan niet geroofd worden door een vervolger niet, door onderdrukking niet, noem maar op. Hè. Dat is een innerlijke werkelijkheid, geestelijke werkelijkheid, die voortkomt uit de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En ik hoop, ik zal zo nog wat die geestelijke zegeningen gaan uitwerken, maar ik hoop dat u hier reeds op aarde al uit deze zegeningen leeft. Ik ben niet zozeer opgevoed met het leven met de Heer te genieten. Dat vond ik maar een vreemde uitdrukking. Het leven met de Heer te genieten. Ja, dat, zo zeg je dat toch niet? Nou, ik ben erachter gekomen, dat is waar. Want waarom zegent de Heer ons? Zodat we hier eruit leven. En uit de rijkdom die Hij door zijn Zoon verworven heeft, dat wij daaruit leven. Dat we het ondervinden in de praktijk van het leven. Gewoon in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn werk. Dat we die rijkdom ervaren, beleven. En laat ik het woord gewoon maar gebruiken, dat we het ook wel eens voelen. Toch? Het is toch heerlijk als je voelt je geestelijke rijkdom. Wat ben ik een gezegend mens. Ik weet het met mijn hoofd, maar ik ervaar het ook met mijn hart. En ik hoop dat mijn omgeving er ook nog wat van meeneemt. Kijk, dan ga je verschil maken. En weet je wat dan zo bijzonder is? En er zijn er onder jullie die daarvan kunnen getuigen. Dan kan het soms heel zwaar zijn in je leven. Want het leven met de Heer het gaat niet allemaal van een leien dakje. Maar dan kan je toch zeggen, alhoewel de uitwendige mens verdorven wordt, inwendig word ik elke dag vernield. En ik word veranderd, zegt de Bijbel, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is mooi, hè? De schat van een christen zit niet aan de buitenkant, maar die zit aan de binnenkant in de allereerste plaats. En wat zie je dat vaak bij sterfgevallen? Mijn vader is in maart overleden. Er was niet veel meer van zijn lichaam over. Maar we zullen het nooit vergeten dat we op zondagochtend zongen. Een aantal psalmen. En ook het lied wat hij op het orgel speelde altijd. Vaste rots van mijn behoud. En toen we dat zongen aan het einde van zijn leven, ging het tot 2 keer toe zijn vinger omhoog. En mijn vader was geridderd. En hij had het eremetaal van de gemeente ontvangen. En toen kregen we een brief dat het teruggestuurd moest worden. Althans, dat lintje moet terug en noem maar op. Toen dacht ik, nou, dan denk je dat je rijk bent. En dan moet je nog inleveren ook. Maar dat was een diepe les voor me. Maar geestelijke rijkdom wordt niet teruggestuurd. Begrijp wat ik bedoel? Die blijft tot in het eeuwige leven. Die mogen we meenemen over dood en graf heen. En dat ben ik me zo bewust geworden. Ik wist het wel. Maar als je dan je vader zo ziet worstelen in een bed. En er is niet veel meer van zijn lichaam over. Dan denk je, ja, waar zou ik nog voor leven op deze wereld? Ik meen het echt. Ik ben er opnieuw bij bepaald. Mijn schat is boven. Goud en zilver is mij hier niet toevertrouwd. Dat meen ik, dat kan ik zo zeggen. Maar mijn geestelijke rijkdom zit aan de binnenkant. En ik hoop dat je daar allereerst op gefocust bent. En dat we ons niet laten meenemen in de waan van de dag. In alle trends en hypes die ik ook steeds meer de christenheid binnen zie komen. Laten we tevreden zijn, zegt de Bijbel, met ons bescheiden deel. En ons verblijden in de hoop op de heerlijkheid. En de inhoud van die hoop is weer een persoon. Ik moet vlug verder. We gaan langs de geestelijke zegening. Ik ga ze alle 7 noemen. Het is een mooie volheid. Ik heb nog even, dus dan gaan we. Trouwens, laat ik dit van tevoren nog zeggen. Als de Heer Jezus ons zegent, heb ik gezegd, dan biedt Hij ons het geschenk van zijn aanwezigheid aan. En als we tot geloof komen, ik vergelijk het altijd met een servies, dan ontvangt u het hele pakket in 1 keer. He, als een vrouw een servies ontvangt, dan gaat ze het uitpakken, maar in die doos zitten weer kleine doosjes. En ze denkt, met dat ze een doosje uitpakt, dat ze rijker wordt. Maar ze was al schat hemeltje rijk, toen ze heel die doos kreeg. Maar ze moet de inhoud gaan uitpakken. En ze denkt dat ze rijk wordt, maar ze was al rijk. Ze komt steeds meer onder de... Nou, er zit nog een schoteltje in. En er zit, ik heb niet zoveel verstand van serviezen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dit is wat Paulus zegt in de Efezebrief. We zijn gezegend in de geliefde. Geestelijke zegen, enkelvoud, dus een persoon. En zijn werk. En uit hem vloeien zegeningen voort. En nou een belangrijke. Voordat ik het ga uitpakken. Belangrijk is om te beseffen waarom God ons zegent. Nou, dat vindt u in vers 6, in vers 12 en in vers 14. Vers 6, 12 en 14. Laat ik het samenvatten. Broeders, zusters, wij zijn gezegend tot lof van zijn heerlijkheid. Wil je dat goed onthouden? Met andere woorden, wij zijn gezegend dat de Heer Jezus in en door ons heen verheerlijkt wordt. Dus de zegeningen waar wij deel aan hebben gekregen, die hebben een doel en staan niet op zichzelf. Amen? Nou, dat klinkt nog niet enthousiast, maar ik hoop dat u het wel pakt. Het is dus niet zo dat u zegen voor uzelf moet houden, om het zo te zeggen. De Heer Jezus is in ons geopenbaard, opdat we uit die volheid zouden leven. En de wereld zou zien dat de God van de Bijbel de ware God is. Daar gaat het om. Want de Heer Jezus is niet meer lijfelijk op aarde. Maar zijn gemeente, zijn lichaam, is de vertegenwoordiging van hem op aarde. En dan worden we geroepen tot een levenswandel als lichaam die overeenkomt met het hoofd. Dat moet in overeenstemming zijn. En daar hebt de Heer veel werk aan. Maar er is wel groei hoor, daar geloof ik echt in. 3 stappen vooruit, 2 achteruit, per saldo 1 winst. Als goed is bent u niet meer dezelfde sinds de dag van uw bekering. En als het wel zo is, dan is er echt iets fout. Moet u echt nakijken of het echt het werk van God is in uw leven. Want hij verandert. Niet van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten. Zodat we verschil gaan maken. Dus gezegend tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, dat klopt ook. Komen we later op terug. We zijn vandaag, of u het geloven wil of niet, een wandelende tempel. Hij woont door zijn geest in ons hart. Waar ging het in het heiligdom om? Om de eer en de glorie van de eeuwige. Om de eredienst aan hem. Het ging helemaal niet om mensen in het heiligdom. Nou, ik hoop dat u de amen op zegt. En dat u het herkent. Nou, de eerste zegen. Zegening die voortvloeit uit die zegen. Wat een persoon is. Is dit. We zijn uitverkoren in Christus. Ik ga er iets vlotter doorheen dan wat ik nu gedaan heb hoor. We zijn uitverkoren in Christus voor de schepping van de aarde. Vers 4. Dat is het belangrijke. Dat wil zeggen, God kiest soeverein door Christus en realiseert zijn plan door hem. Het is dus genade dat God verkiest. En vele mensen, ook in deze regio, zitten hiermee vast. Ja, als ik niet verkoren ben. Nee, het is pure genade dat God verkiest. Als hij niet zou verkiezen, zouden we verloren zijn. En direct zeg ik dit erachteraan. De verborgen dingen zijn voor God. En de geopenbaarde dingen zijn voor ons mensen. Hoe weet je dat je uitverkoren bent? Nou, Johannes 1 vers 12, heel simpel. Degene die hem aangenomen hebben, die heeft hij macht, vol macht gegeven. Kinderen van God te worden, te zijn. Die in zijn naam geloven. Hoe weet je dat je uitverkoren bent? Door te geloven. En ingewikkelder moet je het niet maken. Want ingewikkelder maakt de Bijbel het ook niet. Dus discussiëren over de verkiezing, waarin God soeverein is, en wat een verborgen iets is, want het heeft helemaal geen zin om daarover te discussiëren. Geloof het evangelie en je zal zalig worden. En je gaat roemen in de verkiezing van God. Want dat is de reden dat je zalig bent geworden. En nu moet je dit goed onthouden. Wat ik nu gezegd heb over verkiezing betrek ik heel sterk op redding. Ik hoop dat je me begrijpt. Maar weet je dat er in de Bijbel verkiezing helemaal niet zozeer staat in het teken van redding? Waarin dan wel? Nou, verkiezing in de Bijbel heeft nagenoeg altijd te maken met heiliging. Ik verkies je met een bepaald doel. Israël is door God geheiligd, apart gezet. Waarom? Om licht te zijn voor de heidenvolken, zegt Jesaja. Zie je dat verkiezing niet benauwd eng is? Nee, verkiezing wil zeggen, ik zet jullie apart met een doel. Een roeping. Dat is ook voor ons vandaag. Wij zijn verkoren, apart gezet, om te leven tot lof van de Heer Jezus Christus. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is de verkiezing. De verkiezing zet ons apart. Heiligt ons. Om smetteloos voor hem te leven. Zingt u wel eens over de verkiezing? Is toch geweldig? Waarom heeft God mij apart gezet? Wie ben ik? Ja, toch heb ik het gedaan. Dank u wel, Heer Jezus. Je gaat er alleen maar voor danken. Hem voor loven, hem voor prijzen. En je wordt steeds enthousiaster en je zegt, gebruik me maar de resterende tijd van mijn leven. Als een instrument in uw handen. Prijs de Heere vandaag. Vanaf vandaag. Voor de verkiezing. Het is pure genade. 2. We zijn ook voorbestemd om opgenomen te worden, vers 5. in Gods huisgezin. Dat is wel mooi. Voorbestemming. Ik heb vroeger in de makelaardij gezeten. En dan moest ik vaak naar het gemeentehuis voor een bestemmingsplan. Want ik wilde weten, dat perceel, wat is de bestemming? Waarvoor is dat perceel bestemd? Dus dat was apart gezet. En dan mocht woningbouw op plaatsvinden. Of het was bedrijventerrein, nou ja, noem maar op. Een bestemming. Al heel lang geleden een bestemming aan het perceel gegeven. Nou, hier staat, wij zijn voorbestemd om opgenomen te worden in Gods huisgezin. Onthoud dit. Uitverkiezing kijkt naar het verleden. En voorbestemming kijkt vooruit naar het doel van verkiezing. Dat is mooi. En zijn opgenomen in het huisgezin, dat betekent ook dat we deel hebben aan de daaraan verbonden rechten en plichten van het kindschap. Maar geloof me, het is een warm nest. Echt. Het is goed toeven bij onze hemelse Vader, waarvan Jezus Christus de eerst geboren is. Niet de enige geboren, hè? Het is de eerst geboren. Met andere woorden, zijn er velen gevolgd. En wij zijn aangesloten. We behoren tot datzelfde huisgezin, want we zijn voorbestemd. Niet alleen uitverkoren, maar we zijn ook voorbestemd om kind van de Vader te zijn. Is toch wonderlijk? Dat is geweldig. De derde zegening, vers 6. En we zijn niet alleen voorbestemd, maar het gaat verder. We zijn ook aangenomen tot kinderen in de geliefde. Het is niet bij voorbestemming gebleven. Nee, ik ben daadwerkelijk aangenomen. En daarom kom ik weer terug op dat vers wat ik net al citeerde. Johannes 1, vers 12. Zo mooi. Daar staat eigenlijk dit. Ik geloofde. Ik vertrouwde. Ik gaf mij over aan de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. En ik weet mij volledig een kind van de hemelse Vader. En zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt de Heer zich over degene die hem vrezen. Weet u, ik vond het heel moeilijk in mijn leven om te bidden en daarin de Vadernaam te noemen. Ik zei vaak maar Heere of Heere God. En dat was een beetje aan de veilige kant. Het moet niet te intiem worden, want ja, wie ben ik om vader te zeggen? Nou, ik ben blij dat mijn kinderen intiem met mij zijn. Vertrouwelijk met mij omgaan. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ze diep overtuigd zijn, ik ben kind van mijn Vader. En zo ga ik met hem om. Dat is niet brutaal. Dat is niet vrijpostig. Dat is vrijmoedig. En dat is een zegen van de Heer. Dat we veel vrijmoedigheid hebben. Zo geweldig om zo om te gaan met je hemelse Vader. Ik vergeet nooit meer dat Anne van der Bijl begon te lezen uit zijn Bijbel. En toen zei die broeders en zusters, we gaan een stukje lezen uit Vaders boek. Dat is mooi. Dat spreekt van intimiteit. Dat spreekt, mag ik het eens zo zeggen, van een warm nest. Dan heb je deze derde zegening echt in je hart gesloten. En wat ik wil bereiken, wat Paulus wilde bereiken toen, en wij ook vanavond, is dat je erover nadenkt, uitverkoren, voorbestemd, aangenomen. Misschien zeg je nu al, nou stop nou maar, ik ga eerst eens een poosje hierover nadenken. Dit overdenken, bemediteren, God voor loven en prijzen, want ik kan er nu al niet bij. En wat is het doel van Paulus? Dat je tot aanbidding komt. Niet verdiend, toch gekregen. Het is me in de schoot geworpen. Ik deel erin. En dat in een onrustige wereld waarvan alles en nog wat gebeurt. Dit staat vast. Is dat mooi? En daar wil ik je mee bemoedigen. Het vierde, vers 7 en 8. Ik vat dat weer samen. We zijn ook verlost van de zondemacht. En wij delen in Gods genadige vergeving. Is dat niet geweldig? Alle twee vasthouden, hè? Veel mensen zeggen vandaag wel, als ik vraag, weet je of je vergeving van zonde hebt? Ja, mijn zonden zijn me vergeven. Hoe weet je dat zo zeker? Doordat ik geloof in het offer van de Heer Jezus Christus. En daar rust ik op, daar steun ik op, daar verlaat ik mij op. Het is goed tussen God en mij. Er ligt niks meer tussen. Vergeving van zonde. Schoon hart. Gereinigd. Nou, dat geldt voor elke christen. Maar als ik dan vraag, maar ben je ook verlost van de zondemacht? En ik merk dat in heel veel kringen, misschien ook al vanavond, dat niet zo stevig wordt beaamd. Dus we geloven wel in de vergeving van zonden. Ja, de vergeving van zonden. Maar hier staat dat we ook verlost zijn van de zondemacht. En Paulus die schreef het niet alleen aan de Efeziërs. Pak Romeinen 6 er maar bij, daar staat het ook. Mag ik eens vragen, ervaar je het in je leven? En nu moet je het even niet gelijk, want ik ken natuurlijk alle tegenwerpingen, zeker van deze omgeving. Maar het gaat even niet erom wat een omgeving zegt, het gaat erom wat hier staat. En wat mogelijk is geworden door die ene. Het gaat om hem. Daar staat dat de macht van de zonde is gebroken. Ik ben ervan verlost. Verlossen heeft alles te maken met vrijkopen, met loskopen. Hey, Romeinen 7 vers 14. Wij waren slaven in de dienst van de zonde macht. Maar er is een prijs betaald. We zijn niet met goud of zilver gekocht, maar met het kostbare bloed van het lam. Broeders, zusters, ik hoop dat je dit beseft en ik kom daar later nog wel terug. Maar het bloed van de Heer Jezus Christus is zo heerlijk, is zo rijk, is zo krachtig, dat het een bredere, een diepere uitwerking heeft dan alleen vergeving van zonden. Maar geloven we dat nog? Tegen mij werd gezegd, ja jongen, je blijft een tobbe tot je doodsnik toe. En daar kon je het mee doen. Werd niet uitgelegd. Totdat ik de Romeinenbrief bestudeerde. En misschien begreep ik het alleen eerst met mijn hoofd. En zei ik, nou ja, in mijn hart krijg ik het niet, die waarheid. Hè? Dat kan wel zo'n worsteling zijn. Maar als je het al niet gelooft. Als je het al niet aanneemt als een waarheid, als een mogelijkheid. Dat de macht van de zonde in je leven gebroken kan worden. Ja, de ouderen zouden zeggen, hoe kan het dan ooit een voet zakken? Hè? Als je zegt, nee, dat is niet mogelijk, Jacques. Dat klinkt mooi. Heel idealistisch hoor, mooi dat je zo spreekt. Maar je moet wel reëel blijven, zei pas iemand tegen me. Maar hier staat het. En wat moet ik leren om als iemand te leven die op grond van het offer van Christus kan zeggen, de macht van de zonde is gebroken. En om als zodanig vervolgens te gaan leven. We zijn vrij. Vrij van de macht van de zonde. Vroeger liep ik achter de zonde aan. Was ik een slaaf. Maar mijn wil is vernield. Ik heb een nieuwe meester. Ik ben op een andere wereld opgestaan. Dat is een beeld van de doop. Daar waar Jezus heerschappij heeft. Daar waar ik mag leven uit zijn opstandingskracht. Daar hoef ik de zonde niet te gehoorzamen. En ik weet wel, daar mag je sterker in worden. Maar we moeten het wel blijven verkondigen. Want anders zeggen we alleen, ja, we hebben vergeving van zonde hoor. En hoe we verder losleven, ja, ach. Ja jongen, zei iemand tegen mij, daar blijf je nou klein door. Nou, ik denk dat dit mij klein houdt. Hoe meer ik dit ontdek. En dit zie en dit uitleef. Dan denk ik, wat is Gods genade toch groot. Want dat zou anders betekenen, hè? Hij vergeeft wel, maar hij laat je eigenlijk in die modderpoel maar rond dwarrelen. Nee, dat doet hij niet. Hij maakt een totale nieuwe schepping van mij. Opdat ik een totale nieuwe levenswandel zal openbaren. We gaan naar het vijfde. We hebben ook mooi, inzicht gekregen. Ik hoop dat u een beetje bijhoudt, hè, de vijfde zegening. We hebben ook inzicht gekregen en kennis ontvangen met betrekking tot Gods eeuwige raadsplan, vers 9 en 10. En daar staat een woord dat betekent geheimenis, mysterie, verborgenheid. En dat heeft te maken met de volvoering van Gods heilsplan. De term volheid van de tijden verwijst naar Christus' wederkomst. Dan, als hij komt, zal Gods plan ten volle in vervulling gaan om alle dingen te brengen onder één hoofd. Het koninkrijk wat straks gaat komen, dat heeft als doel dat alles gebracht wordt onder de heerschappij van het verheerlijkte hoofd, de Heer Jezus Christus. God de Vader zal alle dingen aan hem gaan onderwerpen. En hij zal zijn koninkrijk, zijn messiaans vrederijk gaan vestigen. Christus ontvangt dan universele heerschappij in het komende vrederijk. En het vrederijk is dan de overgang naar de eeuwige fase. Maar we gaan geen eindtijdvisies delen hier. Maar dit is wel belangrijk. God heeft ons inzicht gegeven. Dat is toch wonderlijk? Hij heeft niet alleen verteld hoe het begonnen is, maar hij deelt zijn kinderen ook mee hoe het gaat eindigen. Nou, is dat bemoedigend of niet? En dat dat niet altijd even makkelijk is, dat ben ik van harte met u eens. Maar we moeten het wel onderzoeken, en daarom heb ik het hier ook neergezet. Neem daarom kennis van het profetisch woord, dat vast en zeker is. We zijn geliefd, toch? We zijn voorbestemd, we zijn uitverkoren, we zijn verlost van de zondemacht, we delen in Gods genadige vergeving. Nou, zou de Heere God dan niet met ons delen? Zou onze hemelse Vader dan niet met ons delen hoe hij toewerkt naar het herstel van alle dingen? Daar geeft hij ons inzicht in en hij geeft daar kennis van. Maar je moet je er wel naar uitstrekken. En daarom is jammer dat het profetisch woord op heel weinig plaatsen open gaat. Want het mag ons hoop geven, bemoediging geven. Waarom? Alle dingen gaan gebracht worden onder de heerschappij van vorst Messias, de Heer Jezus Christus. En dat is onze Heer, dat is onze Heiland en in hem zijn wij gezegend. Dat is toch mooi? In hem alles. Verleden, heden en toekomst. Opgesloten in die ene persoon. We gaan naar de zesde zegening. En daar word je ook blij van. We hebben deel aan de goddelijke erfenis. Nou, er zijn wat mensen die wachten op de erfenis. Als tante Jannie, nou, dan komt er nog wat los hoor. De meeste ruzies ontstaan er ook. Ik heb in de makelaardij gewerkt en een notaris zei altijd tegen mij, nee, je leert pas echt of iemand, je weet pas echt of iemand echt aardig is als je een erfenis met hem gedeeld hebt, zei die tegen me. Nou, dat vond ik een beetje overdreven, maar het is waar gebleken. Ik heb wat fetes in families meegemaakt vanuit het werk. Maar we moeten ons daar helemaal niet druk om maken, want we hebben geestelijke zegen, geestelijke rijkdom ontvangen en daar behoort ook een erfenis bij, vers 11 en 12. Wij zijn kinderen, heb ik gezegd, toch? En omdat we kinderen zijn, krachtens kindschap zijn we erfgenaam. En daar kan je heel veel over zeggen, maar het heeft vooral hiermee te maken dat de eeuwige heerlijkheid bij en met de Heere God op ons wacht. Die zullen we straks ten volle gaan genieten. Dat ligt nog in het verschiet. Het ligt wel al vast. Toekomstmuziek, maar wel muziek. En daar mogen we nu al ons in verblijden. En daarom, ik kwam vroeger bij een oude man. Hij woonde in Ameiden. Was een hele degelijke man. Driedelig zwart, zwarte hoed op. Maar daar heb ik veel van geleerd van die man. Bevindelijke man was dat. En die sprak heel veel over hoe de Heere God hem geleid had. En hij zei tegen mij, spreek altijd groot van de God die je mag dienen. Ook al voel je het niet, maar altijd groot spreken, zei hij. Zodat met wie ook te maken hebt, wie ook tegenkomt, dat hij het juiste beeld van jouw God zal krijgen. Eer, rijkdom, eer, majesteit, luister, glorie. Dat is de God die wij dienen. En een andere oudere broeder, die nam eens een lift mee. Hij was predikant ook. Misschien heb ik dat wel eens verteld, maar dat vind ik altijd een mooi verhaal. En die wilde die lift er een beetje uitdagen en prikkelen om het evangelie door te geven. En die reed mee en toen zegt hij zegt, zie je dat landgoed daar links? Hij zei, ja dat zie ik. Hij zei, dat is van mij. Nou, dat zou kunnen natuurlijk. En zagen ze een hele mooie woonboerderij, prachtig groot spul, een wijngaard ernaast. Hij zei, zie je dat liggen daar? Hij zei, ja dat zie ik. Hij zei, dat is ook van mij. Nou, toen begon hij een beetje te twijfelen. Hij zei, ik ben blij dat ik mee kan rijden, maar hij gaat nu met je raar praten, die man. En dat bleef maar doorgaan. En toen zei hij, nou moet je stoppen. Maar hoe komt dat nou, dat dat allemaal jouw eigendom is? Nou, hij zei, wil je het echt weten? Hij zegt, alles wat je ziet is eigendom van mijn hemelse Vader. Alles wat je ziet. En alle dingen zullen gebracht worden onder heerschappij van de Heer Jezus Christus. En ik ben zijn kind. En krachtens kindschap ben ik ook erfgenaam. En daarom verblijd ik mij nu al in de rijkdom. Ik eigen het me nu al toe. Nou, dat is een beetje een grootsprekerij. Maar hij wilde iets duidelijk maken. Hij diende geen karige God. Had alles gegeven in de Heer Jezus. En de erfenis wachtte hem nog. Nou, een erfenis die associëren wij met rijkdom, toch? Met weelde, met bezit. Nou ja, als we naar onze erfenis kijken. Corrie ten Boom zei het. Het beste, dat komt nog. Nou, dan kan je het nu er al in verblijden. En daarom moet je niet zo druk maken of die erfenis nou wel goed uitvalt voor je of niet, hoor. Het gaat allemaal voorbij, moet je allemaal achterlaten. We gaan naar de zevende, de laatste. Ik moet gaan afronden, zie ik. We zijn, en dat is een hele belangrijke, verzegeld. Met de Heilige Geest van de belofte, vers 13 en 14. Dat is een heel mooi iets. Dat is eigenlijk het beeld wat hier gebruikt wordt, is je hebt een stempel opgekregen. Nou, er zijn wat stempels vandaag, hè? Als ik alle dingen hoor in pastoraat, ADHD, PDD-NOS, HSP. Maar daar gaan we het niet over hebben. We hebben het stempel van de Heilige Geest. Dat is mooi. En dat stempel, die zegen, dat is een wettig eigendomsmerk dat we Gods kinderen zijn. Dat we Gods eigendom zijn. Dat stempel hebben we gekregen. We zijn daarmee verzegeld. En daarmee hangt nauw samen dat God zijn eigendom dan ook beschermt en koestert. Nou, dat is een geweldige bemoediging vanavond. Ik ben zijn eigendom. Hij zet zijn stempel erop. Hij is voor mij. Zij is voor mij. Daar blijft vanaf. De tegenstander mocht ver gaan bij Job, hè? Maar wel tot een bepaalde hoogte. Tot hiertoe. Mooi is dat, hè? We zijn gekocht naar geest, ziel en lichaam. En daarnaast is de Heilige Geest ons geschonken als een onderpand. Dat moet je van twee kanten zien. Van Gods kant bezien betekent dat, ik geef je de Heilige Geest alvast als een voorschot. Als een aanbetaling voor de toekomstige erfenis. Dat is vanuit God gezien. En vanuit onze kant bezien is de gave van de Geest een garantie. Een zekerheidsstelling. Dat is mooi, hè? Dit is zo diep, zo rijk. Je krijgt alvast een voorschot. Leef maar stil en gerust. Komt eraan. De volle toekomstige erfenis ligt voor je klaar. En het is ook een garantie, een zekerheidsstelling. En weet je wat ik hiervan kan zeggen? In het verleden behaalde resultaten bieden wel garanties voor de toekomst. Zo geweldig. En als je zo het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus en heel zijn werk samengevat, de genade gaat zien, die in het verleden verworven is, die mij in het heden kracht geeft en die mij garanties geeft voor de toekomst. Nou, dan weet u wat u moet zeggen als u bellen van een of andere pensioenverzekering of welke verzekering dan ook. Het is geregeld. Want ik heb een voorziening waarvan ik kan zeggen, in het verleden behaalde resultaten bieden wel garantie voor de toekomst. En nou tenslotte dit, vers 13. Voor wie gelden nu deze heerlijke geestelijke waarheden? Heel eenvoudig, vers 13a. Wat staat daar? In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook toen u tot geloof kwam. Het evangelie horen en geloven. Voor wie dat werkelijkheid is, kan ik zeggen, die 14 versen zijn voor u. Die 14 versen zijn voor jou, de inhoud ervan. En word je daar niet blij van? U zegt, kan er niet bij. Kan het niet begrijpen. Nou, het gaat er ook niet allereerst om dat u het begrijpt, maar dat u het gelooft en dat u vanavond zegt, dank u wel, Heer Jezus. Broeder Aad van der Zanden leerde mij ooit. Hij zei, je moet eens stoppen met dat bidden allemaal van je. Begin nou eerst eens een keer te danken. Nou, ik was degelijk reformatorisch opgevoed. Ik zeg, nou, zo werkt dat niet. Maar leren danken voor wat in het verleden gebeurd is. En hoe meer wij deze diepe, heerlijke waarheden tot ons door laten dringen, des te meer komen we tot dank, tot lofprijzing, tot aanbidding. En dat leven van aanbidding en lofprijzing leidt tot een leven van overgave en enthousiaste, gepassioneerde toewijding. En dat hebben we nodig. Niet de Heer volgen met een lang gezicht, maar deze rijkdommen tot je nemen en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil niet meer voor deze wereld leven. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Het is alles voor u. En dan zal de Heer je gaan belonen. Nu al. En straks komt nog de dag van de beloning. Amen.